Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Hartelijk welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag is dat de Slokker Bouwgroep. Dat is één van de pioniers in Nederland op het gebied van circulair bouwen, waarbij het hergebruik van materialen en modulaire en demontabele constructies centraal staan. We gaan daar uitgebreid met ze over praten. Wij hebben in de studio Sven van Balen, adjunct directeur in Amsterdam van de Slokker Bouwgroep. Erna Snelder, kampfunctionaris. En onlangs wonnen ze ook een prijs. En dat is wel een belangrijke prijs, want dat heeft alles te maken met houtbouw. De Forest 50, die hebben ze gewonnen in november. En daarom is ook in de studio aanwezig Michelle Stede. Zij is netwerkmanager bouw en circulaire economie bij FSC Nederland.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Goedemorgen.
Ja. Goedemorgen.
Ja, ik denk dat ik toch eventjes al meteen met jou begin, Michelle. Want we hebben. Als je zegt hout, hè, dan weten houtbouw, dan weten mensen toch wel van hé, dit is iets wat weer opgekomen is de laatste jaren.
Ja, ja, houtbouw, het is op zich niet nieuw. Want vroeger bouwden we heel veel huizen in Nederland ook van hout. Het is wel een beetje weggeraakt. En nu zie je toch wel weer dat we meer met hout gaan bouwen. Maar het ziet er wel anders uit dan vroeger. Als je iets wil weten over waar dat hout vandaan komt, dan moet je denk ik vragen aan mij.
Dan gaan we naar jou, Erna. Jij bent de kampfunctionaris. Kan je uitleggen wat dat is?
Kamp staat voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. En dat betekent dat ik over alles binnen de organisatie ga op die drie gebieden.
En Sven van Balen.
Ja, zo is het. Goedemorgen.
Adjunct directeur in de Amsterdam. Ja. En met jou gaan we beginnen, want laten we gewoon eens even een profiel schetsen. Ik heb gelezen dat in 1935 in Bussum de eerste huizen gebouwd zijn door Slokker.
Jazeker. Zeker weten.
Dus het bedrijf is 90 jaar oud vandaag de dag, of tenminste dit jaar.
Ja, in ieder geval. We bestaan 90 jaar, klopt.
Ja. Wauw, bijzonder toch?
Ja, zeker heel bijzonder. He, als dat niet duurzaam is.
Ja. Als we nou even kijken, want in Let's Talk Business hebben we het altijd even ook over de geschiedenis van het bedrijf, 90 jaar oud. Inmiddels zijn jullie onderdeel van de Slokker Groep. Met andere woorden, internationaal, vastgoed. Er zitten nog meer takken bij van sport.
Jazeker. Naast de bouwgroep is er een vastgoedontwikkelingsonderdeel, een beheergroep, dus waar ook investeringen van Slokker zitten als het gaat om enkele panden en dergelijke. En een internationale tak die in Amerika en Canada is vertegenwoordigd.
Ja, hebben jullie daar wel eens contact mee om informatie, kennis uit te wisselen over hoe ze daar omgaan met het een en ander?
Nou, persoonlijk heb ik daar geen contact mee. Maar uiteraard wordt op het hoofdkantoor in Huizen door Erik Slokker en de familie continu contact over de verschillende divisies.
Ja, want het is echt een familiebedrijf nog steeds. Dat is wel bijzonder, toch?
Ja, dat is hartstikke bijzonder. En wat het nog meer bijzonder maakt is eigenlijk dat er drie broers de Nederlandse divisie, zal ik maar zeggen, runnen. Dus de bouwgroep, vastgoedontwikkeling en beheer. En de zwager, de broers hebben namelijk ook een zus, die doet het buitenland, zijnde Amerika en Canada.
En ik heb een filmpje zitten kijken dat je ook wel denkt van, nou zou dat kennis uitgewisseld, maar dat weet je dus eigenlijk niet.
Nou, daar wordt
kennis, heel veel ideeën uitgewisseld, nou, dat je daar woonwijken ziet in Canada, dat je denkt van, nou dit lijkt wel gewoon een nieuwe moderne nieuwbouwwijk in Nederland.
Ja, nou ik ben ervan overtuigd dat daar ongelooflijk veel kennisuitwisseling op dat niveau plaatsvindt. En sowieso de kennis die wij met elkaar opbouwen, vanuit onze medewerkers, vanuit de verschillende vestigingen in Nederland. En dus ook de verschillende vestigingen over de hele wereld. Want uiteindelijk hebben we ook nog een vestiging in Zwitserland. Is dat natuurlijk onvermijdelijk dat die kennis daar bij de mensen van Slokker zit.
Ja.
En dus Nederlandse woonwijken in Amerika.
Ja, precies. Wel leuk om terug te zien overigens als je die filmpjes ziet. Erna, even aan jou. Want jij zei net voor het gesprek, zei je al, je bent al best lang actief in de bouw. Hoe heb jij de bouwwereld zien veranderen?
Nou, op het gebied van veiligheid naar relatief onveilig naar echt heel gestructureerd. Dat zeker. Op het gebied van milieu ook zeker dat er kritischer nagedacht wordt over hoe gaan we om met energie. Hoe gaan we om met bouwmaterialen, met het afvoeren van afval. Dus er is heel veel ontwikkeling heeft er plaatsgevonden.
Ja, waar spreek je dan over in kentering? Kan je daar bijvoorbeeld een punaise op plakken om een tijdlijn? Dat je zegt, nou die periode, toen ging er in één keer heel veel anders.
Ik denk in de 90er jaren dat het echt begonnen is. Ik weet dat Slokker heeft in de 90er jaren samen met het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie de eerste ontwikkeling gedaan. Een concept duo op maat heette dat. Waarbij warmtepompen geïnstalleerd werden. Nagedacht werd over een goede manier van isoleren. En dan niet alleen over de hoeveelheid van isoleren, maar ook het type materiaal dat je kiest voor materialen die circulair toepasbaar zijn, biobased zijn. Maar destijds zijn er ook bijvoorbeeld nestkastjes werden er geplaatst. Maar werd er ook kritisch nagedacht over kozijnen. Wat voor materiaal moeten wij daarin toepassen? Het grappige is dat toen aangegeven werd tropisch hardhout liever niet alleen op het moment dat het duurzaam beheerd toegepast kan worden. En dat toen nog niet kan. Toen nog niet kon. Het was toen nog niet verkrijgbaar. En daar is echt een enorme ontwikkeling heeft daarin plaatsgevonden.
Ja, we hebben de afgelopen jaar hebben we regelmatig op de Provada gestaan. Jullie ook wel bekend natuurlijk, de vastgoedbeurs. Ja. Daar hebben wij ontwikkelingen gezien ook over houtbouw. En het gaat steeds verder ook de lucht in. Hè? Dat de kern is dan wel nog van beton. Maar voor de rest wordt er steeds meer hout toegepast. Hoe kan je die kentering eigenlijk uitleggen?
Het is een combinatie van bewustwording van het feit dat de materialen die wij toepassen, dat die eindig zijn. Dat je niet oneindig kunt oogsten uit mijnen en dergelijke. Een bewustwording van de veranderingen in het klimaat. Waardoor we na moeten gaan denken over hoe voorkomen we CO2-uitstoot. En hoe zorgen we dat CO2 zoveel mogelijk opgeslagen wordt. En daar kom je met houtbouw, maak je daar enorme sprongen in.
Dat gaat heel hard, heel rap. Worden er überhaupt nog wel grote projecten? Ja, nog steeds wel met gewoon beton gemaakt. Maar is dat dan altijd per se een deel ervan gerecycled? Of is dat toch weer heel wat anders?
Nou, dat is wel degelijk zo. Wij zijn bijvoorbeeld nu met een basisschool bezig. Waarin betonnen vloeren zitten. Maar waar ruim 30% gerecycled materiaal
circulair is. Ja.
Circulair is. En uiteindelijk, die school is gebaseerd op een bepaald concept. We noemen dat de elementaire school. En niet voor niks de elementaire vanwege de elementen die we daar maken. Onze ambitie is daar ook dat we 100% assembleren op de bouwplaats. Nou, 100% is echt nog wel een utopie. Maar als wij de 85 of 90% halen, dan is dat echt al een hele prestatie. En dat betekent ook dat het weer remontabel is. Dus die elementen kunnen we ook weer in de toekomst hergebruiken. En daarom maken we eigenlijk donorgebouwen, waarin al grondstoffen voor volgende gebouwen verborgen zitten in kant-en-klare elementen.
Heel interessant. We gaan daar straks uitgebreid over praten natuurlijk. Want ik ga toch even naar jou, Michelle. Netwerkmanager bouw en circulaire economieën. Ik kan me voorstellen dat jij zorgt dat innovaties met elkaar gedeeld worden.
Nou ja, kijk.
Of dat je in ieder geval partijen aan elkaar bindt.
Ja, nee, zeker. Kijk, ik werk bij een stichting. Wij promoten het duurzaam gebruik van hout in de Nederlandse sectoren. En als je dan kijkt van waar zitten de volumes? Waar wordt daar veel hout gebruikt? Ja, dan is dat dus in toenemende mate is dat de bouwsector. Dus dat verdient aandacht. En wij krijgen dan vaak de vraag van, is er dan wel genoeg hout om mee te bouwen? Als we in Europa, Nederland loopt daarin best voorop, moet ik zeggen, in het opnieuw weer toepassen van hout in de bouw. Is er dan wel genoeg hout in het Europese bos? Ja, en dat type vragen, die komen bij mij. Ik kom zelf ook wel uit de bouw. Dus met die achtergrond kan ik denk ik ja, goed. Komen er nu heel veel vragen op mij af over het bouwen met hout.
Opvallend wat je zegt. Nederland loopt ver voorop in het gebruik van hout. Terwijl als ik aan houtbouw denk, denk ik aan Zweden, denk ik aan berghutten en dat soort plekken. Of gaat het over het volume waarmee je gebouwd wordt?
Nee, het is goed om even het inderdaad te nuanceren. Want Scandinavische landen, maar ook bijvoorbeeld Oostenrijk, daar bouwen ze al wel meer met hout.
Ja.
En wat je in Nederland ziet, is dat er wel over de hele breedte een toename is van het opnieuw bouwen met hout. En dat we dan ook daar weer veel meer innovatief bouwen met hout. Dus je ziet modulebouw of inderdaad in elementen, zoals Sven net zegt. Dat type van innovatief bouwen, dat is wel iets wat in Nederland nu in opkomst is. En EDES, de koepel van de Nederlandse woningcorporaties, die heeft aan hun leden gevraagd van hoeveel bouwen jullie nou met hout? En dat is in 2023 van 4% naar 8%. Van een nieuwbouw is in hout nu. Dus dan zie je wel dat er iets echt gaande is. Dat daar een duidelijke stijging in te zien is.
In Amsterdam weet ik toevallig is inmiddels al opgeleverd hout, 80 meter hoog. Gebouw helemaal van hout gemaakt. Hoe ver kan je de hoogte in met hout? Want we hebben een beperkte ruimte in Nederland. Is daar een rek? Is daar iets over bekend?
Nou, ik weet dat ze in Scandinavië hoogbouw doen. Inhoud en dus inmiddels ook in Nederland. Er zijn een aantal vooraanstaande clubs die ook daadwerkelijk echt de hoogte ingaan. Wij zijn op dit moment zelf bezig met een houtbouwproject in ontwerpfase. Dus ik kan er ook nog niet heel veel over zeggen. Maar die gaat tot 11 lagen hoog. En dan heb je toch al gauw over rond de 40, 45 meter.
Maar is de kern ook helemaal van hout? Of is het ook nog wel een combinatie met beton bijvoorbeeld?
Het is nog steeds een combinatie met staal en beton. Ja. Dus de kern is inderdaad van beton. De plint, dus de begane grond, is vaak ook nog van beton. Om maaiveld relief, zal ik maar zeggen, te ondervangen. Maar daarna stapelen wij met elementen, met houten elementen, soms met houten modules. Totdat het dak bereikt is, zal ik maar zeggen. Dus dat gaat gerust 6 tot 11 lagen hoog.
Ja. Jullie hebben in november een prestigieuze prijs gewonnen. De Forest 50. Dat gaat over de 50 grootste bouwbedrijven in Nederland. En dan sta je daar als nummer 1. Wat betekent dat voor jullie?
Ja, dat vinden wij ongelooflijk belangrijk. Wij zijn 8 jaar geleden zijn wij deelnemer geworden van het Bouw- en Houtconvenant met FSC Nederland. Waarbij we ons geconfirmeerd hebben om zoveel mogelijk duurzaam gecertificeerd hout toe te passen. Destijds was de doelstelling 90%. We zitten inmiddels al jaren boven de 99%. En wij vinden het ontzettend belangrijk om aan de wereld te laten zien dat wij gewoon het toepassen van duurzaam beheerd hout en daarmee het in stand houden van tropische bossen gewoon ongelooflijk belangrijk vinden. En dat komt van binnenuit, want het is nog steeds wat duurder dan gewoon hout. Hout wat niet uit duurzaam beheerde bossen komt. Mm. En we maken bewust die keuze. Ook als een opdrachtgever het niet voorschrijft, passen wij het gewoon toe.
Ik kan me voorstellen dat een opdrachtgever dan zegt, ja, maar ik wil eigenlijk wat goedkoper bouwen.
Ja.
Wat zegt die dan?
Nou, dat is, wij hebben gewoon één lijn gekozen. In die zin, wat kan je als bouwer doen? Je hebt altijd te maken met een opdrachtgever, een klant. Die heeft een bepaald budget. Daarvoor wil hij een x-aantal eenheden maken. Of dat nou woningen zijn of vierkante meters voor een utilitair gebouw. Dus wat kan je als bouwer doen om te zorgen dat je altijd je steentje bijdraagt? Dat is toch een bepaalde eigen verplichting opleggen. Door te zeggen van wij passen alleen maar, dus verplicht, FSC-hout toe. En daarmee halen we ook de scores van, ja, jij zegt 99%, maar je mag gerust zeggen 99,9%.
Ja, dat is het ook.
Wat we toepassen.
Ja, want die 1% is natuurlijk ook wel interessant.
Nou ja, het is gewoon een verplichting. Dus er komt geen ander hout meer dan...
Is het daarbij dat jullie ook hiermee voorop lopen op eigenlijk de CSRD die eraan komt? Dat je toch moet laten zien waar al je producten vandaan komen?
Nou, zeker weten. Dus we maken ook regelmatig gebouwpaspoorten. Zodat iedereen kan zien van wat is daarin verwerkt en wat is daar ook weer uit herbruikbaar.
En dat is eigenlijk het voorbeeld dat je ook zei van het zijn als het ware donoren voor toekomstige gebouwen.
Exact. Daar is het in gelegen. Want uiteindelijk, ja, als we de materialen gaan gebruiken die we reeds hebben toegepast, ja, dan putten we die aarde minder uit. En dat is echt wel iets wat binnen ons bedrijf, binnen onze mensen ook is gaan leven door het verplicht stellen van inkoop betekent FSC hout.
Mooi, we gaan zo verder praten.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Ik heb hier in de studio Slokker Bouwgroep centraal dit uur. En ook aanwezig Michelle Stelens, hij is van FSC. Erna Snelder, kampfunctionaris. En Sven van Baal, adjunct directeur van de vestiging Amsterdam. Sven, als we het daarover hebben, over de vestigingen. Jullie zitten uiteindelijk, komen jullie oorspronkelijk vanuit Huizen, hè?
Zeker weten.
Is het een echt een Noord-Hollands bedrijf? Of?
Ja. Ja, absoluut. Het is echt een bedrijf vanuit Huizen. Eigenlijk vanaf het begin af aan, 1935. En van daaruit hebben we eigenlijk continu op kwaliteit gestuurd. Tot op de dag van vandaag. Super belangrijk voor ons. En vandaar ook dat vanzelf duurzaamheid en innovatie.
Maar eigenlijk meer de vraag. Jullie zijn een Noord-Hollands bedrijf in de zin van vestigingen in Noord-Holland. Hoeveel vestigingen hebben jullie?
Wij hebben 3 operationele vestigingen. In Amsterdam, in Breda en in Almere.
Dus inmiddels uitgebreid naar het zuiden ook?
Zeker, we zitten ook in het zuiden. In Breda dus. En daarmee pakken we een groot deel van de Randstad en omliggende gebieden. En ons zusje, Slokker Vastgoed, die zit in Huizen. Daar zit ook de hoofdvestiging van de bouwgroep. Daar worden we vandaan aangestuurd.
Ja.
En in Zwolle zit ook nog een vastgoedtak, waar we ook ontwikkelingen doen.
Ja. Nu is er natuurlijk een hele grote opgave eigenlijk in Nederland. Met het aantal huizen wat er bijgebouwd moet gaan worden.
Ja.
Hoe zit het eigenlijk met hoeveel zijn jullie?
Slokker Bouwgroep is met 160 man. En de vestiging Amsterdam zitten ongeveer 70 mensen. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja. Samen met Bob. En van daaruit doen wij eigenlijk projecten van Harderwijk tot Leiden en van Alkmaar tot Zeist. Dat is ongeveer de regio die wij als Amsterdam beslaan.
Nu ga ik even naar jou, hè, Erna. Want jij hebt natuurlijk, je zei net al, je gaat al jarenlang mee eigenlijk in de bouwwereld. Is het opleveren en het uiteindelijk afronden van projecten versneld ook? Zijn de technieken dusdanig aangepast?
Zeker versneld, ja.
Ja. Want hoe lang was, stel een basisschool zou je in de jaren 90 bouwen. Wat is, kan je daar een verschil aan geven? Misschien weet jij het ook wel, Sven.
Ja, zeker. Over het algemeen deed je dat zo'n anderhalf jaar. En nu kunnen we dat binnen een jaar organiseren. En zijn we stappen aan het maken om te kijken of we na 10 maanden kunnen of na 9 maanden. Puur door de elementen die we van tevoren produceren en eigenlijk alleen maar op de bouw aanleveren.
Ja, dus heel veel prefab eigenlijk.
Heel veel prefab.
Wat is nu het echte voordeel van prefab?
Nou, het echte voordeel van prefab is dat de kwaliteit ook gewoon omhoog gaat. Omdat je het in een geconditioneerde ruimte al die elementen maakt. Dus die voer je aan naar de bouwplaats. Je bent dan ook veel sneller wind- en waterdicht dan bij traditionele bouw. Waardoor je ook sneller met je afbouw kan beginnen.
Ja, dus dat is een voordeel. En is het dan zo dat jullie zelf fabrieken hebben staan waar deze prefab onderdelen worden gebouwd?
Nou, we hebben niet zozeer een fabriek. We hebben wel een grote hal waar we regelmatig geproduceerd hebben voor onderdelen. Maar wij hebben met name heel veel samenwerkingen met ketenpartners. Die ons helpen om elementen te maken. Gevelelementen, vloerelementen. Maar ook gewoon meterkasten of bijvoorbeeld sanitaire ruimtes. Badkamers, toiletten. Die we prefabriceren en aan laten komen.
Je moet steeds meer denken aan Lego als ik het eigenlijk ook hoor, toch? Ja, dat is het een beetje geworden toch eigenlijk ook. Ja.
Zeker weten. De scholen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een concept wat eigenlijk een gelegoliseerd concept
gelegoliseerd.
Ja. Als dat niet een mooi woord is.
Dat is een mooie term, nog nooit van gehoord.
Nou, het voordeel ook van prefab elementen is dat je veel efficiënter om kan gaan met materiaalgebruik. Er wordt veel beter gekeken inderdaad van wat heb ik nodig. En je hebt daardoor veel minder afval. En dat is natuurlijk ook heel duurzaam.
Ja, want die elementen worden vaak wel machinaal in elkaar gezet. Dus daar zijn ook minder mensen voor nodig.
Ja.
Hoe gaan we uiteindelijk versneld bouwen in Nederland? Is dat los van de duurzaamheid, is dat natuurlijk ook een enorm vraagstuk voor iedereen. Ook voor de bouwwereld, toch?
Ja, nou, wij denken dat hierin een groot deel van de oplossing ligt. Door de elementen te prefabriceren en die naar de bouw te laten komen, waardoor je eigenlijk relatief snel op hoogte bent en dus ook aan je wind- en waterdichtheid kan werken. En daardoor Nou ja, die cycli alleen al, die heeft gewoon enorm veel voordelen in tijd. En dus ook mensen.
Materialen, laten we het daar toch eens over hebben. Hout, daar begon ik de uitzending ook een beetje mee. Michelle, jij bent van FSC. Dat keurmerk, dat ken je ook als je in de bouwmarkt loopt. Daar zie je het ook op. Materialen, ja, die daar liggen, toch?
Zelfs, ja, dat zie je boompje, best wel vaak.
Eigenlijk zelfs je schutting, bij wijze van spreken, toch?
Bij wijze van spreken, ja. Nee, het is een dat boompje wat je ziet op papier en hout met name. Dat is dat daar weet je van dat het afkomstig is uit een goed beheerd bos. Ja, dus FSC die maakt de standaard voor bosbeheer. En alle boseigenaren die worden eraan getoetst jaarlijks. Of zij inderdaad aan die criteria voldoen voor goed bosbeheer. Dus dat je niet te veel kapt bijvoorbeeld. Hè? Of dat je ook dood hout in een bos laat liggen. Zodat er ruimte is voor insecten en andere ecologie. Dus FSC is de hoogste ecologische standaard wat betreft bosbeheer. En dat zie je dus met name in hout- en papierproducten.
En is dat alleen voor Nederland? Of is dat uiteindelijk ook iets wat Europees?
Nou, het is nog een stapje groter zelfs. Het is een wereldwijd keurmerk. Bestaat nu 30 jaar dit jaar. Opgericht door allerlei maatschappelijke organisaties om... dat het gewoon niet goed ging met bossen wereldwijd. Met name ook de kwetsbare tropische bossen. Daar ging het niet goed mee. En ja, om toch een... Ja, People, Planet, Profit zit heel erg ingebakken in dat keurmerk. Want je kan bossen op verschillende manieren beschermen. Je kan er een hek omheen zetten. Maar beter nog, denkt de FC, is dat je een economisch goed model moet hebben voor een bos. Dus een bos moet een goed economisch model hebben. Maar waarin alle functies van de natuur, maar ook mensen die wonen en werken in een bos... Dat die goed vertegenwoordigd zijn. En dan heb je denk ik een duurzaam model voor bosbeheer. Waarbij je dus gebruik mag maken van het bos. Je mag oogsten. Maar wel op zo'n manier dat je het goed achterlaat voor de toekomstige generaties.
Ja, daar heb ik al eens gehoord over dat er in Scandinavië van die snelgroeibossen zijn.
Ja, ik denk dat je bedoelt dat er productiebossen zijn, ja, precies, in Europa. Ja,
de snel groeiend hout.
Snel groeiend, ja. Nou ja, precies. er zijn bossen die echt zijn ingericht op productie. Zie je met name, die zijn eigenlijk wel door Europa heen te vinden. Hebben wij in Nederland zelf ook hier bossen aangeplant. We hebben ook fijnspar in Nederland geplant. Vroeger omdat het handig was om mijnschachten mee te bouwen of voor de scheepvaart. Maar zo zijn er ook bossen inderdaad in Zweden aangelegd. Met name om hout te maken voor het bouw. En dat zijn dan bossen waar met name één soort veel voorkomt. De fijnspar, en die gebruiken we heel graag in. Bijvoorbeeld dat CLT, dat massieve hout waarmee je dus die hoge torens kunt maken. Die zijn uitgevoerd op dit moment met vurenhout, dus fijnspar.
En is dat dan de reden dat het nu gebeurt in plaats van jaar geleden? Is dat vanwege de technieken, de innovaties, de uitvindingen? Hoe zit dat?
Dat wij nu op die manier bouwen
met hout.
Want
die fijnspar, die bestaat natuurlijk al eeuwen.
Ja, nee, goed. Dat klopt. Maar er is wel ik begon daar ook al mee. Hè. Hoe wij nu bouwen met hout, het is wel echt verschillend van vroeger. Kijk, hout is een natuurlijk materiaal. Dat is het voordeel en soms ook het nadeel. Hout is natuurlijk ook, een boom is natuurlijk gemaakt om water te vervoeren. Dus je wil, en in de bouw wil je zo min mogelijk dat je met vocht en zo in aanraking komt. Dus het voordeel van de nieuwe houtproducten, we noemen ze engineered wood products. Dus bijvoorbeeld CLT of een LVL, dat is een bouwmethode die je nu veel ziet. Is dat je gecontroleerd dat hout hebt teruggedroogd en kruislaags op elkaar verlijmd. Dus dat is ook, ja, dus da- daarmee
dus
krijg
daar
je een
zit
heel
een techniek
daar,
achter
daar
die er
zit,
niet
zit
was.
Innovatie, ja, achter. Dat maakt het materiaal veel stabieler. Dus je hebt veel minder krimp- en zwelgedrag. Bij houten onderdelen die je op die manier gecontroleerd hebt gemaakt. Dus ja, houtbouw ziet er nu wel anders uit dan de balken, kolombalkenstructuur die je vroeger zag.
Ja, en wat betreft de brandvertragendheid, dat soort zaken, dat is eigenlijk ook geëlimineerd, toch?
Ja, nou, dat, ik ben geen expert op gebied van brand, maar ik weet wel dat je met de moderne manier van houtbouw echt heel goed aan brandwet en regelgeving kunt voldoen. Brand heeft in ieder geval een hele voorspelbare reactie op brand. Als ik de brandweer mag geloven, en ik heb er een paar in mijn omgeving, die zijn eigenlijk wel blij. Die zouden liever een pand inrennen van hout dan van beton en staal.
Dat is wel bijzonder. Tenminste, is dat voor jullie nieuw? Voor mij wel. Nou ja, ik ben ook niet de expert. Ik ben een interviewer. Maar voor mij is dat totaal
nieuw. Ik ben ook niet de expert op brandveiligheid. Maar ik denk ook dat het met name komt. Tijdens de industriële revolutie zijn we naar staal en beton gegaan. Als sterke materialen. En inmiddels zijn we zover dat we klimatologisch gewoon een probleem hebben. Waarmee we de emissie CO2 enorm verhoogd hebben wereldwijd. En zijn we op zoek gegaan naar bouwmethodes die minder CO2 uitstoten. En we hebben het waarschijnlijk altijd al geweten. Maar er is boven water komen drijven dat hout CO2 opslaat. In plaats van dat voor het productieproces van hout heel veel CO2 nodig is. Zoals bij beton en staal. En daarom bouwen we nu steeds meer met hout. Om te zorgen dat we die CO2 uitstoot
terug kunnen dringen. Ja.
Kunnen reduceren. Ja.
Even terug naar die Forest 50. Dat is 8 jaar geleden ontstaan, vertelde je net ook. Aanmoedigingsprijs of wat zit daar nu werkelijk achter?
Wat zit daarachter? Nou, de Forest 50 is al 10 jaar een prijs die FSC Nederland uitschrijft. Want er zit gewoon een verschil tussen legaal hout en duurzaam hout. Om toch de bouwers een beetje te prikkelen, te stimuleren, hebben wij inderdaad een wedstrijd uitgeschreven. Criteria die bepalen wij en die worden ieder jaar ook strenger. Om te kijken van ja, hoe kun je nou als bouwer, als bouwbedrijf je impact op het bos op een positieve manier vergroten. Dus, koop je gecertificeerd hout in, maar ook maak je gebruik van diverse houtsoorten. Want ja, we zijn als bouwers, tenminste bouw in Nederland is ook wel een beetje verslaafd aan een aantal houtsoorten die ze kennen, die ze veel toepassen. Maar voor een bosbeheerder zou het goed zijn als we wat diverser gebruik maken van het bos. Nou, wij zetten daar de criteria voor. En de grootste bouwers die scoren wij op die lijst ieder jaar. En Slokker doet dat op verschillende thema's heel goed. Ook als het gaat over dus het gebruik van tropisch hout, waar dat materiaal echt een meerwaarde heeft. Yep. Dan kun je prima tropisch hout gebruiken, mits FSC gecertificeerd. Want daar bescherm je eigenlijk bossen mee.
En is het dan zo dat Slokker in dit geval heeft gewonnen? Jullie hebben hele rapporten moeten inleveren. Hoe wordt er naar gekeken? Hoe gaat dat?
Dat is een extern bureau dat door FSC Nederland ingeschakeld is. En daar moeten wij al onze gegevens indienen en die beoordelen dan. En dan is het tot het laatste moment spannend of we op welke plek we eindigen.
Hoe belangrijk is die prijs voor jullie eigenlijk?
Nou, ik doe echt wel letterlijk een luchtsprongetje als ik hoor überhaupt dat we in de top 3 zitten. Want dat is gewoon, ik krijg gewoon dat doel standaard mee. Bij voorkeur eerste, maar minimaal in de top 3. Dus ja, het is voor ons ontzettend belangrijk om daaraan te voldoen. Ja. Ja.
Is het ook zo dat die criteria, naarmate we vorderen, steeds de lat steeds hoger gelegd?
Dat is zo, ja. Nee, want Erna zei al, in de jaren 90 was het best wel lastig om FSC hout te verkrijgen. Hè? Om voor bepaalde onderdelen, om dat goed te kunnen inkopen. Er is gelukkig veel gedaan aan de beschikbaarheid. Dus FSC is een marktsysteem. Dus doordat er meer vraag was naar FSC producten, zijn er ook meer bossen gecertificeerd. Dat is eigenlijk een heel mooi marktmechanisme geweest. Nederland loopt voorop als het gaat, over de duurzame inkopen in Europa. Er zijn nog wel thema's waar echt aandacht voor nodig is. En dat is dan ook met name, denk ik, in Nederland als het gaat om tropisch hout.
Dat is een hele belangrijke, want uitgebannen worden. Daar moet eigenlijk, laten.
Het is wel mooi om te zien dat heel veel mensen dus echt geven om bos.
Ja.
En bos is emotie.
Ja.
En tropisch hout, daar moet je een tropische boom voor omhakken. Heel veel mensen vinden dat iets wat je dan beter maar niet kan doen.
Maar dan denk je dus heel snel aan het Amazonegebied.
Amazonegebied. Ja. Maar het is juist dus zo dat je moet niet kijken naar het niveau van een boom, maar je moet kijken naar het niveau van een bos. En op dit moment is de grond waarop bossen wereldwijd op staan, die is meer waard als je daar iets anders van maakt. Namelijk een plantage. Of gewoon voor andere type landbouw gebruikt. Dus juist voor tropisch hout toe te passen waar het echt een meerwaarde heeft. In kwaliteit heeft het hier een meerwaarde in de buitenruimte. Dus aan kozijnen en je balkons, galerijen. Je maakt juist eigenlijk een businessmodel voor het bos. Zodat het bos blijft. En dat is wat FSC doet. En dat is ook, in afgelopen jaar is er een onderzoek naar voren gekomen. Dat is in Nature gepubliceerd. Waarin er heel veel bossen van FSC en niet FSC vergeleken zijn met elkaar. En dan zie je daar dat de biodiversiteit, met name in ernstig bedreigde diersoorten, gewoon hoger is in FSC-bossen. Omdat die gewoon goed worden beheerd. Er zijn antistroperijpatrouilles. Er wordt echt naar dat bos omgekeken. Dus dan kun je best zeggen, je mag dat hout gebruiken als aan die voorwaarden voldaan is. Dus wij breken wel een lans, FC Nederland, om te zeggen van ja, tropisch hout heeft een plek in Nederland. Maar dan moet het wel uit afkomstig zijn de goed beheerde bossen. Nou, en dat is dus niet een verplichte overheidsmaatregel. Dus waar ik dus van zeg, van ja, er zit een verschil tussen legaal hout. Dat betekent gewoon dat er een kapvergunning voor verleend is. Maar dat kan dus ook voor ontbossing zijn. En tussen duurzaam hout. En juist op het gebied van tropisch hout ligt daar nog best een gat. Waar we als Nederland gewoon wel werk te verzetten hebben. En daarom vandaar zo'n wedstrijd om de koplopers te belonen. Dat zij het wel goed doen.
Dus tropisch hout is bij jullie eigenlijk min of meer een no-go?
Nee, juist een go.
Is juist een go.
Ja,
maar wel met het FSC-keurmerk.
Inderdaad, met een FSC-keurmerk.
Maar je merkt dus wel, er zijn volgens mij best wel veel... mensen kijken daar anders naar, toch? Heb je veel uit te leggen? Laat ik het zo zeggen. Als je het hebt over deze materialen.
Er worden wel eens vragen over gesteld. Ja. Dat absoluut. Maar wanneer ik uitleg dat juist door te kiezen voor duurzaam beheerd tropisch hardhout, je daarmee juist de bossen beschermt en voorkomt dat ze gekapt worden om landbouwtoepassingen te laten plaatsvinden in het Amazonegebied of Afrika of dergelijke. Juist daardoor bescherm je die bossen.
Ja.
Op het moment dat je het niet doet en er de vraag dus naar FSC gecertificeerd materiaal afneemt, waardoor gewoon er minder bossen uiteindelijk gecertificeerd worden. Want dan is er geen interesse meer voor. Dan heb je juist het risico dat ze gekapt worden om een palmolieplantage of sojaplantage of runderen te laten grazen. En dat wil je juist voorkomen.
Maar dan toch nog even terug naar jou. Mm-hmm. En straks gaan we het natuurlijk hebben over andere materialen, allerlei andere bouwtechnieken. Heb je het idee dat de gemiddelde inwoner in Nederland hiervan op de hoogte is van dit soort ontwikkelingen?
Als het gaat over tropisch hout, dan is het vaak zo dat waar ik iets mag vertellen of mag spreken, dat je dan toch wel wat kwartjes ziet vallen. Het voelt een beetje contra-intuïtief dat je juist door het bewust toepassen van, in dit geval tropisch hout, juist bossen beschermt. Het voelt gewoon... Klopt niet helemaal, hè?
Nee.
Maar dat is dus wel zo. Dus, en als ik even de tijd krijg om dat mechanisme uit te leggen, en dat die tropische bossen wereldwijd heel erg onder druk staan, en dat er gewoon dat er slechts een deel van die bossen is een reservaat, dus die wordt beschermd als een national park. Maar heel veel bossen die zijn gewoon bestemd voor productie. Daar mag gewoon commerciële activiteit plaatsvinden. En dan is de vraag, gaat dat met of zonder een streng keurmerk? Ja, en dan kies je dus FSC-hout. Want dan weet je gewoon dat iedere schakel in die keten, die wordt gewoon onafhankelijk gecontroleerd. En dat systeem werkt al 30 jaar effectief tegen ontbossing.
Ja.
Let's Talk Business. Op Nieuw Business Radio. Praat mee via @NieuwBusRadioNL.
In de studio vandaag Slokker Bouwgroep, Sven van Balen en Erna Snelder. En ook aanwezig is Michelle Steden van FSC. Het bekende keurmerk van hout. En daar hebben we eigenlijk net heel veel over gehoord. Waarvan ik denk, en we eigenlijk onder de muziek eventjes elkaar aankeken. Er is nog niet zoveel over bekend bij een gemiddelde Nederlander, denk ik.
Nee, ik denk het verhaal wat we zojuist hebben gehoord, dat het verhaal is wat mensen ook echt moeten weten. Dat een duurzaam beheerd bos eigenlijk een bos is wat een soort oneindig is. Een bos wat continu gekapt en aangeplant wordt, wat altijd bos blijft. En dat is natuurlijk een heel krachtig fenomeen in de zin van grondstoffen niet uitputten uit je aarde.
Ja.
Het is altijd aanwezig daardoor.
En dit is natuurlijk ook eigenlijk, als je het breder trekt, het circulair bouwen is daar een onderdeel van. Iets wat steeds belangrijker wordt, waarvan jullie eigenlijk net al aangaven. Daar zijn jullie een soort van pionier in geweest. Maar wat is dan specifiek jullie bijdrage geweest met het ontdekken, het innoveren op dit gebied?
Onder andere het ontwikkelen van de scharnierkap.
Nou zeker, dat is goed dat je dat zegt. De klapkap in de Nederlandse bouw is eigenlijk een uitvinding.
De klapkap.
Ja, hoe moet je dat nou voorstellen? Het zijn eigenlijk twee dakelementen die je met een scharnier op één kant kan vervoeren naar de bouwplaats. daar wordt hij omhoog getakeld en als het ware uitgeklapt en op het dak van een woning gezet.
Ja, dat is echt Lego.
Dat is echt Lego. Dat is
ja, ja, ik heb veel met Lego gespeeld vroeger. Dus ja, vandaar, ja.
Superleuk. Ik ook. Ja. Het is eigenlijk een uitvinding van Slokker. En natuurlijk een aantal ketenpartners die daar omheen zaten. Die dat ook daadwerkelijk geproduceerd hebben. Maar inmiddels werkt de hele bouw daarmee. En dat is ook wel een van onze doelen. Om gewoon te zorgen dat dat soort innovaties bestendig zijn in de markt. Dat eigenlijk iedereen snapt van... Nou, die productie is gewoon een hele logische, een techniek... waarmee we de wereld vooruit helpen en die iedereen ook vrij kan toepassen. En wij natuurlijk ook, want wij hebben het profijt ervan dat die prijs dan ook een stuk naar beneden gaat, waardoor we onze opdrachtgevers ook weer een gunstige prijs voor een beter product kunnen aanbieden.
Ja. Verduurzaming is ook transport, gebruik Zeker. Van machines. In hoeverre hebben jullie daarnaar gekeken, naar de transport?
Waar wij groot voorstander van zijn, en we hebben het wel eens over modulebouw. Daar is op zich niks mis mee, dat zijn goede producten. Maar uiteindelijk vervoer je best veel lucht over de weg. Het zijn twee wanden en het zijn een vloer en een dak. Terwijl je in één vrachtbeweging ook 8 vloerplaten kunt vervoeren. Of 8 gevels. Dus daarmee met 2D of 3D. Modulebouw is dan 3D. En 2D is eigenlijk de elementen, zoals ik net beschreef, ja. De scholen die wij bouwen. Ja. Met 2D heb je veel minder vrachtbewegingen naar de bouwplaats. En door te kiezen voor lokale ondernemers, dichter bij de bouwplaats zelf, zorg je ook dat de lengte van de vervoersbeweging een stuk korter zijn.
Ja, dus dat is een hele belangrijke.
Absoluut.
Nou hebben we het ook te maken met zero-emissiezones in steden inmiddels ingegaan. Dat moet voor jullie ook een uitdaging zijn geweest in het begin.
Nou.
Machines, bedoel, hebben heel veel energie nodig, toch?
Dat ben ik met je eens.
Ja.
Hebben wij tijdig ons wagenpark zodanig vernieuwd dat we daar in basis gewoon geen problemen mee hebben.
En waar heb je dan naar gekeken? Met name de transport, denk ik, hè? Vrachtauto's, graafmachines.
Ja, maar ook kranen inderdaad. Het elektrificeren van dat soort machines, ja.
Dat gaat maar door. Is alles voorradig? Laat ik het zo zeggen. Kan je hele materiaal ombouwen naar uiteindelijk... Of is daar ook nog veel te innoveren?
Nou, dat is in ieder geval een proces wat je niet vandaag op morgen geregeld hebt. Maar door daar wel continu aandacht voor te hebben... en te zorgen bijvoorbeeld dat je met een elektrische kraan kan werken... ook in deze tijd waar netcongestie een behoorlijk probleem is... Proberen wij dan met, nou ja, wederom onze samenwerkingspartners, bijvoorbeeld een batterijpack neer te Precies. zetten, waardoor je die kranen nog steeds elektrisch kan aansturen zonder dat je die dieselaggregaat moet komen laten brengen, wat je dus niet wil. Nou, dat soort samenwerkingen, ja, die leggen we ook daadwerkelijk naar elkaar vast, om te zorgen dat we met elkaar een goed, ja, wij noemen dat dan een BLVC-plan, hè, waarin allerlei zaken zijn geregeld als bereikbaarheid, verkeer, communicatie en leefbaarheid in de omgeving waar wij bouwen. Dat er gewoon een goed plan ligt wat ook rekening houdt met die omgeving. Uiteindelijk bouwen wij voor mensen, maar we bouwen ook in een omgeving waar vaak al mensen wonen.
Ja, want het is best wel tegenstrijdig. Ergens als je het puur hebt over woningbouw, hebben we woningtekort. Maar we hebben ook een probleem waarbij de uitstoot teruggedrongen moet worden.
Dat is de eeuwige spagaat.
Ja. Maar dan moet je dus als bouwbedrijf wel tussendoor zien te laveren.
Nou, wat wij heel belangrijk vinden. Wij bouwen uiteindelijk voor mensen. Hè? We willen goede scholen bouwen. We willen goede woningen bouwen. En we hebben natuurlijk ook een vergrijzing waar we goede zorgwoningen voor willen bouwen. Of goede zorg. Complexe. Dat is ook onze focus. Bouwen voor mensen van 0 tot 100 plus. Echt een maatschappelijk betrokken bouwer die vanuit de behoefte die er is, goede faciliteiten bouwt en tegelijk dat oog heeft voor de omgeving en het milieu, zodat we ook kwalitatief en duurzaam goede producten maken. En onze jongens en meisjes, die, ik kijk even naar links, die hebben allemaal stuk voor stuk de kennis van het vak bouwkunde. Dus de bouwmethodieken die zij kennen, kunnen zij toepassen waar ze het best tot hun recht komen. Dus of je nou beton in de grond neemt en het hout boven de grond, zij weten exact waar we dat kunnen toepassen. En dat doen we nooit alleen. Ze hebben ook de capaciteit om, wat ik net ook al zei, samen te werken met onze ketenpartners, om dat voor elkaar te krijgen. Op al die facetten.
Ja. Circulair maken van beton is ook een hele belangrijke. Is dat ook iets wat jullie veel toepassen? Dat jullie bij wijze van spreken ook echt panden slopen en daar al die materialen uit ontginnen?
Ja, dat proberen we altijd wel. We zijn bijvoorbeeld met een pand bezig waarbij we samen met de architect op zoek zijn naar een donorpand waar stenen uit worden gesloopt, om die stenen weer toe te passen in dat nieuwe pand. Dus met oude stenen. Maar we zijn inmiddels ook wel zover dat we diverse fabrikanten hebben gevraagd van, hoe kan je nou zorgen dat je nieuwe stenen maakt waarbij je minder CO2 produceert? Want uiteindelijk, stenen worden dikwijls gebakken of stenen hebben nieuwe grondstoffen nodig. Daar zijn echt wel allerlei mogelijkheden tegenwoordig voor, waar we steeds, nou ja, het beste van beide werelden, zal ik bijna zeggen. Je moet toch bouwen met materialen, maar probeer ze dan zodanig te krijgen dat ze zo weinig mogelijk milieubelastend zijn.
Die spagaat waar je het net over had. Hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat je eigenlijk daardoor belang hebt om versneld te verduurzamen. Jullie lopen daarin voorop, maar de kennis komt wellicht ook van andere kanten. In hoeverre werken jullie samen met Con-collega's?
Con-collega's, wij hebben het altijd over partners. Wij voelen onszelf ook een bouwpartner en niet zozeer een aannemer. Een bouwpartner kijkt gewoon om zich heen. Hoe kunnen we een bepaalde klant zodanig bedienen dat hij waar krijgt voor zijn geld? Want dat is de ene kant van de spagaat, dat er een budget is. En de andere kant, de materialen en de milieubelasting die daarbij komt kijken. Want bouwen is nou eenmaal, je hebt materialen nodig. En hoe krijg je dat zodanig georganiseerd dat je voor dat budget een maximale gebruikerstevredenheid creëert? Want daar is het ons uiteindelijk om te doen.
Dat is eigenlijk waar we het net in het begin van de uitzending al over hadden. Dat Absoluut. Je hebt de opdrachtgevers die zeggen, ja, het is leuk dat jullie met duurzaam hout bouwen, maar mijn budget reikt niet tot daar. Het moet goedkoper.
Ja, en daarin, dat is nou juist het leuke. Daarvoor hebben we onze vakmensen. Die weten elke keer een weg te vinden om die faciliteit met die duurzame materialen wel voor elkaar te krijgen, waarbij een opdrachtgever of een klant super tevreden is en ook dus bereid is dat budget wat hij heeft voor een deel daarin te steken. En ik denk dat de bewustheid bij heel veel opdrachtgevers, zeker de professionele opdrachtgevers, steeds hoger ligt van we moeten hier echt een stap maken. En ook al loopt Nederland voorop op de rest van de wereld, hè, we zien natuurlijk wat er om ons heen gebeurt. Als wij het ook stoppen, ja, dan zijn we met z'n allen weg. Dus we moeten vooral die weg met z'n allen, de hele bouwbranche, maar ook de vastgoedbranche in zijn geheel, voortzetten in mijn optiek.
Dan heb je termen als smart buildings, energie-neutrale gebouwen, noem maar op. Mm-hmm. Wat zijn daar de meest actuele innovaties? Ik bedoel, je ziet steeds meer daken vergroenen.
Ja, zeker.
Wat goed isoleert. Wat zijn dan meer innovaties waar jullie momenteel mee bezig zijn?
Nou, wij starten als het goed is in mei met een NOM-gebouw. Nou, NOM, dat staat voor nul op de meter. Dat is niet alleen een eng gebouw. En een eng staat voor energie-neutraal gebouw. Wij zijn dol op afkortingen in de bouw. Dus die gebruiken we ook veelvuldig.
Goed dat je het uitlegt. Hè?
Ja, inderdaad. Ik probeer het maar uit te leggen dat iedereen dat snapt. Ja. Een NOM-gebouw is dus een nul op de meter. Dat gaat nog een stap verder dan energie-neutraal gebouw. Want we maken een energie-neutraal gebouw. Maar we gaan met een NOM-gebouw ook het gebruik monitoren. Zodat het normaal gebruik van het gebouw niet meer energie kost dan dat het gebouw zelf opwekt. Oftewel, nul op de meter betekent ook daadwerkelijk, ik verbruik net iets minder dan dat ik opwek. En daarmee ontlasten we hopelijk, en waarschijnlijk zullen we daar ook een batterij voor nodig hebben straks, om een deel van de opgewekte energie op te slaan die later op een later moment in het gebouw kan worden gebruikt. De hele netcongestieprobleem. Ja. Want dat is echt wel een serieus probleem op dit moment.
Wordt overigens wel hard aan gewerkt op dit moment.
Zeker.
Allerlei oplossingen. Maar dat blijft voorlopig wel inderdaad het probleem om uiteindelijk ook sneller te bouwen, toch?
Nou ja, goed. Sneller bouwen, dat is eigenlijk wat ik net ook al zei. Prefabricatie is daarin, denk ik, het belangrijkste. Daarmee houden we de kwaliteit onder controle. En daarmee kunnen we gewoon echt stappen zetten om gebouwen sneller op te leveren. En ja, dat moet de woningnood een klein beetje wegnemen. En wij zijn gewoon heel blij dat wij daar iedere keer ons steentje aan kunnen bijdragen. En ons steentje, misschien moet ik zeggen, het stukje hout.
Ja, hoe zie je over 5 jaar Slokker Bouwgroep?
Dan zijn we 95 jaar. En ik denk dat wij dan de doelstelling om een gebouw echt bijna 100% te assembleren hebben gehaald. Want we zijn nu stappen aan het maken met, noem het maar, industrieel bouwen. Heel veel mensen nemen die term in de mond. Ik denk dat we daar met onze partner echt stappen mee aan het zetten op dit moment. Waardoor we nou nog beter verantwoord onze gebouwen kunnen neerzetten. Waar later de grondstoffen weer kunnen worden uitgeput.
Maar goed, bij grachtenpanden doe je dat toch ook niet?
Bij grachtenpanden is het wat anders. Bij grachtenpanden heb je het vaker over renovatie. Waar ik het net over had, zijn met name de nieuwbouwpanden. Dus het nieuw toe te voegen vastgoed. Maar bij grachtenpanden is juist het behoud van die
exact,
panden.
Exact, nee, maar dus daar zit een mix.
Daar zit absoluut een mix. En doordat je meerdere methodieken eigen bent binnen ons team. Hè, we kunnen in beton bouwen, we kunnen in staal bouwen, we kunnen met hout bouwen. Kunnen we gewoon iedere keer ook kiezen wat past op welke plek het beste. Of dat nou om nieuwbouw gaat of om renovatie.
Erna, wanneer ben jij over 5 jaar tevreden? Waarmee ben je dan tevreden? Met jouw inzet, met alle kennis die je kan delen met al je collega's?
Nou, met name op het moment dat wij qua duurzaamheid, dat wij het gebruik van biobased materialen gewoon echt structureel in onze panden toepassen. En dan bedoel ik niet alleen hout, want dat past wel structureel in onze panden toe, maar ook inderdaad naar andersoortige biobased materialen. Ja.
En die innovatie die gaat volgens mij best wel hard, toch?
Die loopt, ja, zeker. Ja.
Ik wil jullie graag danken voor de komst naar de studio. Michelle ook van FSC. Wat dat betreft, jullie hebben ook een hoop werk aan de winkel om de verhalen te blijven vertellen. En dat gebeurt natuurlijk ook. Ik wil jullie danken voor deze deelname aan Let's Talk Business. Wil je deze aflevering terugluisteren, dan kan dat via onze website newbusinessradio.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.